En zo hebben we David en Goliath wel wat lang tegenover elkaar laten staan. Waarbij de Filistijn opzag en David zag en hem verachtte, want hij was een jongeling, roodachtig, witschader, schoon van aangezicht. En dan ben ik ineens aan Samuel 17, vers 43. De Filistijn nu zeide tot David: ben ik een hond dat gij tot mij komt met stokken? Want op zich is dat natuurlijk een vernederende situatie voor de man, dat hij tegemoet getreden wordt door zijn tegenstander, die gewoon eruit ziet als, en het daadwerkelijk is, een herder met staf of stok, want het is fundamenteel eigenlijk hetzelfde. En verder niks, in plaats van dat hij met groot vertoon tegemoet getreden was. Zie. Dus die zag ook al wat uiterlijke dingen. Wat dat betreft leek hij wel aardig op Saul, denk ik ten altijd. En zo is dat natuurlijk ook. Ben ik een hond dat gij mij, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeggen we altijd, hond. Nou ja, het schijnt dat we allemaal uit de Bijbel geleerd hebben dat de hond staat voor de heiden. Althans vanuit Joods standpunt, van Israëlitisch standpunt. En we kennen allemaal het verhaal van die vrouw die zei: natuurlijk, de maaltijd is voor de kinderen Israëls, maar er valt toch wel eens wat van die tafel af en dat is voor de honden. En dus voor de heidenen. Maar dat mogen dan zo zijn, het neemt niet weg dat hond, eens kijken. Het neemt niet weg dat de hond van oudsher een uitbeelding is van de dood. Dan heb ik van honden weinig verstand, dus daar hoef ik dan ook helemaal niet op in te gaan natuurlijk, denk ik altijd. Lijkt me een goed excuus. Maar van oudsher, bij de oude Grieken kennen wij in ieder geval de hond. Kerberus, hoe je maar uitspreekt. Den helle hond. Daar is de hond een beeld van het dodenrijk als zodanig. En op de plaatjes, voor degene die tekeningen maakt, is daar de hond de bewaker van de, nou van de ingang niet, maar van de uitgang van de dood zeker. Voor zover er zo'n ding is. Maar de hond is inderdaad een beeld van de dood. Wij komen dat trouwens in de Bijbel ook tegen, ook in een psalm van David. Dat is weer een andere dan die zojuist gelezen is. Dat is in psalm 22. Psalm 22. Waar David, maar natuurlijk de Heer Jezus zelf, hè, want daar gaat het over, bidt en zegt in vers 17, en ik zal iets verder teruggaan, vers 15 dan maar, waar hij zegt: ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. En daarom herkent men ogenblikkelijk de kruisiging van de Heer Jezus en woorden die hij geacht wordt te zeggen of te denken en in ieder geval te bidden vanaf het kruis. Het ging trouwens zeer uitgebreid hier in deze psalm 22 beschreven wordt. U weet wel, die psalm van: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik kan niet missen. Maar dan vers 16 dan inmiddels. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Daar hebben we het van de week ook al even over gehad. Want wat van de mensen, de menselijke cultuur overblijft, is niet anders dan potscherven. Toch? Het spreekt dus over de dood, het symbool van de dood. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Tong heeft te doen met spreken en daarom met communicatie en daarom met leven. Zolang men adem heeft, zolang men leeft, kan men spreken en de naam des Heren loven. En als de tong niet meer beweegt en vastkleeft aan het verhemelte, is dat een uitdrukking van de dood. Al was het maar omdat het vocht uit de mond verdwenen is, En vocht, water, mond, water is nou eenmaal leven. En zo verder. Dat zijn allemaal klassieke beelden van hetzelfde, de dood namelijk. En uiteindelijk staat het er ook voor ons letterlijk achter, namelijk... En gij legt mij in het stof des doods. Stof is dus ook een beeld van de dood, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En dan meteen het volgende woord, honden. Want honden hebben mij omsingeld. En daar vind je dus de hond inderdaad in het meervoud deze keer als uitbeelding van de dood. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Wij weten via het Nieuwe Testament dat het gaat over de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij de boosdoeners vergeleken worden met honden en waarbij de boosdoeners bestonden uit zowel Joden als heidenen en ook in die volgorde uiteraard. Zodat je ziet dat hond toch niet alleen op heidenen van toepassing gebracht wordt. Maar dan verder, al mijn beenderen zou je kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, heren, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. In aansluiting op de eerste woorden van deze psalm, in vers 2, uiteraard. Gij, heren, wees niet verre, maar... Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel, dat wil zeggen red mijn leven, het praktische leven namelijk, mijn wandel. Red mijn ziel van het zwaard, waarbij het zwaard een beeld is van de dood uiteraard. Red mijn eenzame. Het is een ingewikkeld verhaal, maar als ik het echt moet uitleggen, dan komt het erop neer dat dit woord eenzame gewoon betekent enige dan wel eerstgeborene. En dat wordt hier dan vertaald met eenzame, maar dat betekent gewoon die ene zoon, weet u wel, zoals Abraham één zoon had. Nee, hij had er veel meer, maar die ene is die ene. En dat was Isaac, dat woord is dat, hè. En in het Nieuwe Testament heet dat enig geborene. En blijkt in de praktijk synoniem te zijn aan eerstgeborene. Want degene met het eerstgeboorterecht, dat is natuurlijk die ene. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dieper ga ik er nou niet op in, maar dit woord is dat, hè. Hier wordt de Heer Jezus dus beschouwd als inderdaad de enige zoon, dan wel de eerstgeborene zoon. En dus de erfgenaam. Degene in wiens zaad het... In wiens naam het zaad genoemd zou worden, om het eens vrij te citeren van uit Isaac, uit Genesis dus al. Hè? Red mijn eenzame van het geweld des honds. En waar gaat het over? Over het geweld des doods, kan niet missen. Hebreeën 2 zit ik nu dus, hè? Want daar wordt het zo... Wordt die term ook inderdaad zo gebruikt. En zo verder. Verlos mij uit des leven muil. En dat de leven muil, of de leven kuil, want in het Nederlands komt het aardig over en zo. Dat dat een beeld is van de dood, dat kun je dus navragen aan Daniel. De kuil is dat sowieso, maar de leeuwen muil net zo goed natuurlijk. De leeuw als uitdrukking van de dood. En dan hebben we er nog een. Verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En hoewel ik waar het vandaan kom precies, heb ik ooit eens geweten, maar dat ben ik weer vergeten inmiddels. Dat woord eenhoornen, want het is eenhoornen bestaan niet, zoals u weet. Het woord bestaat wel. En voor zover een eenhoorn bestaat, bestaat hij alleen in de heraldiek. Dat wil zeggen, hoe heet zoiets, wapen... Heet het wapenkunde? Oh goed, dankjewel Wil. Maar in ieder geval, en we komen dus inderdaad de eenhoorn en de leeuw samen tegen als de dragers van het wapen van het Britse Koninklijk Huis. Hoe ze dat nou komen, hebben we het een andere keer weer over. Maar de eenhoorn als zodanig bestaat niet, maar men vertaalt het woord riem, het Hebreeuwse woord riem, vertaalt men om een of andere reden met eenhoorn, maar het had gewoon moeten zijn een oer. Ja, oeros is het woord in het Nederlands. Wout Os. Ja, men heeft er geen goede naam voor, omdat men moet de naam ook feitelijk bedenken. Wat gaat om een diersoort die, waarvan redelijk zeker is buiten de Bijbel, omdat die bestaan heeft, maar die uitgestorven is. Ontiegelijk grote koeien, zal ik maar zeggen. En dat geeft nog niet zoveel, maar die stieren natuurlijk, hè, daar gaat het over. Hè. Die grote woudos stond daar, zuster. Oeros heb ik genoeg geleerd. In de zin van, het is een rundersoort die uitgestorven is. Hm. Noemen ze die ook zo? Bij ons in de Polen lopen vreemde. Maar volgens mij zijn Schotse Hooglanders niet dan. Oh. Nou goed, laat maar zitten. Maar een soort rund is dat, een soort zeg maar stier. Het is ook stieren van Bazan, als u mij vraagt. Voor zover ik weet is het volstrekt hetzelfde en is de term stier van Bazan gewoon een andere term ter aanduiding van die riem, wat dan vertaald wordt met eenhoorn. Maar al die dieren zijn een uitbeelding van de dood. Niet altijd uitsluitend, maar hier in elk geval wel. En het is dus een gebed om verlossing van de dood. Bovendien, het was natuurlijk ook letterlijk al zo gezegd in de voorgaande verzen. En daarna staat er dan vanaf vers 22... Verlos mij uit des leven muil, verhoor mij van de honen der eenhoornen, en verlos mij van het geweld des honds, vers 21. En dan vers 23... Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, of zoals het aangehaald wordt in Hebreeën 2, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dan vind je David dus weer met zijn psalmen en zijn harp. Verlossing uit de dood. En wat gebeurt er daarna? Lof zingen in de gemeente. Sorry, ik kan het ook niet helpen. Dat gewoon in de Bijbel en zoals gezegd in het Nieuwe Testament ook. En weer zeg ik dan, want sommigen schenen het toch niet te begrijpen, dat het daarbij niet maar alleen over muziek gaat, maar het gaat over iets dat als muziek beschouwd wordt in elk geval. Een leven gewijd aan de eer van God. Dat is wat het is. En wanneer men dat gezamenlijk doet en gezamenlijk de Heer prijst en looft in woorden en daden en wellicht ook in zingen, dan is dat inderdaad tot eer van God. En daartoe zijn wij geroepen. Dat is precies wat Efeze 5 zegt, als het zegt, wordt vervuld met de geest, sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Daar is dat nieuwe leven, als die geest daar is, dat is immers dat nieuwe leven. Het heeft meteen als resultaat dat men als uit één mond de naam Gods prijst. En dat is dan weer Romeinen 15, als ik me niet vergis. Maar je vindt het hier ook steeds terug. Dat wil zeggen, de woorden van deze strekking, maar u weet dat waarschijnlijk, de woorden van deze strekking in talloze psalmen voorkomen. Het is steeds hetzelfde verhaal. Psalm 40 werd trouwens er straks aangehaald, meen ik, en daar komt ook precies dezelfde gedachte in voor. Namelijk, verlossing uit de dood en daarna de lof Gods verkondigen. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En daarna gij die de Heere vreest, prijst hem. Als men verlost is van die hond, dan wel de leeuw, dan wel die eenhoorn. Kortom, als men verlost is van de dood, zal men de Heer prijzen. En dan sla ik meteen weer terug naar 1 Samuel 17. Want daar stond dan dat die Filistijn zei, ben ik een hond? Bij nader inzien, ja. En hij was in ieder geval degene die het geweld des honds had. Het geweld des doods, bedoel ik dus, uiteraard. Want een hond is een hond omdat hij het geweld des honds heeft. Dat lijkt me duidelijke zaken. Daarom is hij een hond. En deze Filistijn is degene, is een voorstelling althans, van degene die het geweld des doods heeft. En hij wordt dan ook inderdaad als een hond, dus met weinig eer, om zo te zeggen, en met verachting, want dat is de Bijbelse idee, sorry. Ik kan niet zeggen dat ik echt een hondenliefhebber ben. Ja, behalve natuurlijk waar het om Kelly gaat. Ja. Maar niet niet zo heel erg hondenliefhebber ben. Maar van de hond wordt gezegd dat hij veracht is enzovoorts. En onrein. En daar staat het beest dus ook voor. Op typologische wijze. Het is nooit zo best, helaas. Maar het is inderdaad een beeld van de dood. En daarna sla ik toch naar Hebreeën hoofdstuk 2. Want daar wordt gesproken over de Heer Jezus, de zoon van David uiteraard. Of anders gezegd de echte David. Waarvan gezegd wordt in Hebreeën dat hij, en er wordt zelfs Psalm 8 geciteerd, dat hij een korte tijd, vers 7 van Hebreeën 2, dat hij een korte tijd onder de engelen gesteld is, minder gemaakt is dan de engelen. Dat was hij niet, maar dat werd hij wel. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en maar inmiddels met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En dat wordt allemaal geciteerd dan uit Psalm 8. En daarna staat er in vers 9, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, anderen niet, zei vers 8. Maar vers 9 zegt, wij als gelovigen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij namelijk die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. Dat betekent kort gezegd dat het noodzakelijk was dat de zaligmaker zelf door lijden geheiligd zou worden. En je vindt ook dat natuurlijk terug in de geschiedenis van David. En dan meteen verder. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen één. Met één stuk. Één volk. Om zo te zeggen. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Het zal duidelijk zijn dat die vele kinderen die tot heerlijkheid geleid zouden worden, dat zijn u en ik. Dat is de gemeente van vandaag uiteraard, die verzameld wordt en geroepen wordt sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij worden tot heerlijkheid geleid. En als Romeinen 8 zegt dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn, dan bestaat het goede daaruit dat wij tot heerlijkheid zouden geleid worden. En alle dingen zouden medewerken dus tot onze heerlijkheid. En God belooft dat ook. Dat is het goede. Als men maar gezegd wil zijn dat men dat goede dus ook niet hier onder de zon zou zoeken, dat goede, dat ligt daarna pas, hè? Beyond the sunset. Where the soul never dies. Nou goed. En zo verder. Want er staat dan, hij schaamt zich niet hem broeders te noemen, vers 12 zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat is dan letterlijk geciteerd, deze keer uit Psalm 22, vers 23, waar we zojuist waren. Daarna volgen nog een paar citaten, maar die sla ik even over en kom bij vers 14 van Hebreeën 2. Overmits, omdat, hè? Overmits is veel mooier, maar ook veel moeilijker. En omdat, het woord zegt eigenlijk niet zoveel, maar vooruit. Overmits dan die kinderen die tot heerlijkheid geleid worden, tot zoonschap. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, want dat zijn wij van nature, logischerwijze. Overmits dan de kinderen die tot heerlijkheid geleid zouden worden, vlees en bloed zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is ons in alles gelijk geworden, lazen we dan op andere plaats. En wel opdat hij door de dood heen, dat woordje heen had ik er in de vertaling toch wel graag bij willen zien, voor alle duidelijkheid. Opdat hij doorheen de dood, door zijn sterven en opstanding, door zijn ingaan in de dood, maar daarna ook zijn verlossing uit des leven muil en uit het geweld des honds en de macht van de eenhoorn enzovoorts. opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des honds, geweld des doods, zo je wilt, die het geweld des doods had, dat is de duivel. En dat is nou uiteindelijk precies wat Goliath voorstelt. Nou ja, het meest voor de hand ligt, hij is een voorstelling van de antichrist in de, nog steeds in de toekomst. Maar dat is de duivel, want de antichrist is een voorstelling van de duivel. U weet wel, de baarlijke, lichamelijke duivel. En hier staat het gewoon bij. En deze figuur, nou ja, die Filistijn zal die dingen allemaal niet geweten hebben. Dat mag ik aannemen. Want waar het gaat om uiterlijk vertoon en om de dingen van vandaag alleen, zal ik maar zeggen, en om het hier en nu, daar denkt men over dit soort dingen niet na. Die hoeft men, wil men dan ook niet weten, staat men ook niet open voor, hè. Maar in ieder geval, die Filistijn zal het niet geweten hebben en hoe ben ik dan een hond? Heel dicht bij de waarheid. En dat is vaak zo. Vooral onwetenden komen vaak heel dicht bij de waarheid, waarmee maar geïllustreerd wordt hoe blind zij zijn. Want dat is wat je in de Bijbel vindt, hè? Ik heb dan Paulus nagevraagd, die zei, ik was onwetend, maar dat kwam door mijn ongeloof. Ik heb het gedaan in onwetendheid door mijn ongelovigheid. Als je niet gelooft, niks aanneemt, dan blijf je onwetend. Dat is toch een simpele zaak. Ik ken een Fries die in Hilversum woonde trouwens, dus het was een heiden. Dan ga ik weer erg snel. Maar goed, die heette Dijkstra en die, dat zat er wel in natuurlijk. Ja, zeker. Dijkstra. En die zei, toen ik naar school ging en goede cijfers kreeg voor adreskunde, kreeg ik geen goede cijfers voor adreskunde, maar voor geloof. Die Dijkstra. Of kennen jullie die niet? Nee? Dat was de grote tegenstander van professor Pannenkoek. Want, serieus. Serieus. Professor Pannenkoek. Want professor Pannenkoek betoogde, was een bekende, laten we zeggen, astronoom, sterrenkundige in die dagen. Waar praten we over eigenlijk? 30, 40 jaren geloof ik. Zoiets toch, zuster? In ieder geval een paar jaar terug. Niet zo heel lang. En die betoogde dat de aarde een mooie bol was die om de zon draaide en al dat soort dingen meer. En meneer Dijkstra, het was inderdaad een Fries, die beweerde dus dat de aarde één pannenkoek was. En plat namelijk. Plat. Denk niet dat hij gelijk had, maar dat is weer een ander verhaal. Denk ook niet dat professor Pannenkoek gelijk had. En dat maakt de discussie natuurlijk heel vermakelijk. Nee broeder, ik heb niks tegen. Straks komt er iemand, maar je houdt dus helemaal niet van pannenkoeken. Maar, nee, zo zit hij niet. Maar in elk geval, het was een aardige discussie. Maar wat ik van die Dijkstra toch opstak, is dat het inderdaad zo is. Als je goede cijfers haalt op school, krijg je cijfers voor je geloof. Je neemt aan wat geleerd wordt. En Dijkstra zei, ja, wat het met aderskunde te maken heeft, dat staat toch te bezien. Maar goed, zo is het ook. Hè. Men moet eerst aannemen, geloven en daardoor leert men dingen. Dan kan men dingen leren en vervolgens ook beproeven. Zo werkt zoiets. Dat is altijd zo geweest. Maar hoe het ook zij, deze Filistijn zal het misschien niet geweten hebben, maar hij zegt, ben ik een hond. En zo was het ook. En misschien heeft David het ook niet geweten, of juist wel, want hij was gezalfd en van die tijd af, van die dag en voortaan, werkte de geest des Heren aan hem en werkte hij dus inderdaad geïnspireerd. En hij gaat inderdaad met stokken deze Filistijn tegemoet alsof het een hond was. Ik hoop niet dat u dan later doorvertelt dat ik gezegd heb dat je een hond met stokken tegemoet moet treden. Dan krijg je daar weer problemen over. Maar laten we maar zeggen dat dat vroeger zo gebruikelijk was. Hè? Ben ik een hond? Ja, want hij staat voor de macht van de dood. En dan staat er vervolgens... En de Filistijn vloekte David bij zijn goden... Want ik ben terug in vers 43 van 1 Samuel 17. De Filistijn vloekte David bij zijn goden... Waaronder Dagon dus. En daarna zei de Filistijn... Leuk, hè? De Filistijn. Zijn naam wordt niet genoemd, hè? Daarna zei de Filistijn tot David... Kom tot mij, zo zal ik uw vlees en de vogel des hemels geven aan de dieren des velds. Dus gebruikelijke jargon, zal ik maar zeggen. En David daarentegen zeide tot de Filistijn... Kom gij tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Hij kon er ook wat van, David, hè? De Filistijn zegt, komt gij tot mij met een stok, ben ik een hond. En David zegt tot die Filistijn, en komt gij tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heer der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gewoond hebt. Te deze dag zal de Heer u besluiten, opsluiten, geven, in mijn hand en ik zal u slaan enzovoorts. De Heer zal dat doen. De Filistijn zegt, ben ik een hond dat je tot me komt met een stok? En David zegt, en wat is dat voor stijl dat je met een zwaard en een spies en een schild... Jehovah, de God van hemel en aarde, de God van Israël, tegemoet reed? Alsof je die met zwaard, spies en schild kunt verslaan. En zo is dat ook. En weer ben ik bij Paulus. Wij zijn in het vlees, maar wij voeren de strijd niet naar het vlees... en niet met vleeselijke wapenen enzovoorts. Al die menselijke overleggingen dienen in de praktijk tot niets. Ik weet nooit zo goed hoe ik dat nou echt goed moet uitleggen... want ik kom weer op het punt van dat ik dan voorbeelden moet geven. Dat weet u en dat lukt mij eigenlijk nooit. Maar wel is het zo dat wat ik om me heen zie... in de loop der tijd ook, is dat men met zoveel overleggingen plannen maakt over het werk des Heren, dikwijls ook, hè, de geestelijke strijd en hoe dat aangepakt moet worden. De boekentafels, niet bij ons gelukkig, liggen vaak vol met, nou dat wisselt wat, maar soms zijn ze uitverkocht, maar het ligt vol met lectuur over hoe je dat dan allemaal doen moet en hoe je leven zodanig moet inrichten dat de Heer het ook leuk vindt. God wel behagelijk leven enzovoorts. Hè? En hoe je agenda moet inrichten, hoe je een gemeente moet inrichten. U weet, wat heb ik al eens gezegd, hè? De grote pak A4'tjes van broeder Rob Matske. Over hoe je een gemeente moet in stand houden en oprichten. Ik heb het niet meer, geloof ik. Inmiddels, dat is serieus, van hun kant serieus. Maar er komt niks van terecht. Toch? Wat merk je ervan? Wat voor resultaat heeft het? Je komt er niks meer van tegen. Omdat men met vleeselijke wapens probeert een geestelijke strijd te voeren. Dat is volstrekt onzin. Je weet toch hoe het is met spoken? Daar kan je wel tegen gaan slaan, maar je slaat het dwars doorheen. Dat helpt niks. Een geesten bestrijden op die manier. Is dat een goed voorbeeld? Weet ik niet. Maar het heeft geen enkele zin. Zo werkt het namelijk niet. Komt gij met zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heer der Heerscharen. De naam van Jehovah. En niet maar de Heer, de God van Israël, de Heer der Heerscharen. Jehovah Zebaoth. En dat betekent altijd Jehovah niet in de zin van de God van Israël, maar Jehovah in de zin van de God van alle volken. Dan staat er Heerscharen. De Heere, de God der Heerscharen. En daarna pas, in tweede instantie staat er... de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Maar het is dus inderdaad de God van hemel en aarde en van alle volkeren. Te deze dagen zal de Heere u besluiten, opsluiten, in mijn hand. Normaal is het zo dat de dood beschreven wordt als een gevangenis... waarin men besloten, opgesloten. Waarin men besloten raakt. En hier wordt door David het andersom gezegd. De Heere zal u besluiten in mijn hand. In plaats van dat ik besloten zal worden in uw hand. Daarmee uiteraard zal sterven. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. En daarna, nu we toch over deze uitdrukking hebben, zal u besluiten in de zin van opsluiten. Je komt dezelfde uitdrukking natuurlijk, hetzelfde woord ook in het Nederlands tegen in Galaten hoofdstuk, Galaten hoofdstuk 3. Waar Paulus schrijft over het Jodendom en zegt dat de Joden besloten waren en eventueel zijn onder de wet. Het is niet helemaal de dood, maar het scheelt niet veel. Dat hebben ze weer op een rijtje. Dood, zonde en wet. Waartoe is dan de wet? En Paulus zegt dan, nou ja, wij Joden zijn onder de wet besloten geweest, opgesloten geweest, in bewaring gesteld. Huis van bewaring. Bajes, het is niet voor niks Jiddisch, denk ik wel eens, het woord. En de bedoeling is dat men bevrijd zou worden, verlost zou worden van de heerschappij van dood, zonde en wet. Dat is het idee. Waarin men besloten ligt. En dan via de andere kant, wanneer we leven onder de wet, onder Saul, of wat, hoe je dat dan allemaal maar noemt, daar is elke vrijheid weg. Daar is geen muziek. En ik bedoel het niet letterlijk, hè. Daar is geen vrijheid. Daar kan geen persoonlijk initiatief zijn. Daar laat staan dat er enige vorm van creativiteit zou kunnen zijn. En dus dood. Want leven wil zeggen dat iets ontspringt, dat iets ontwikkelt. Leven wil zeggen dat iets gecreëerd wordt, dat gemeenschap tot stand komt. Hè? Leven en zo verder. Maar zolang men opgesloten zit, wordt men geacht in het duister te zitten en geen contact te hebben met de omgeving op welke wijze dan ook. Dat is de dood. En daarom zijn zoveel mensen bang in het donker. En bang in een ruimte waar ze niet uit kunnen. Waarom? Omdat het gewoon de dood is. En uiteindelijk, alle fobieën, alle dat soort angsten zijn in wezen gewoon doodsangsten, hè. De enige manier om ze te verklaren ook. Nou goed. Maar deze keer zou deze hond besloten worden. En er staat er dus, vers 46, te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. Toen heb ik het aan een sergeant nagevraagd, maar dat verhaal kent u natuurlijk al, hè. Nee, zuster, wij hadden niet eens sergeanten, maar je moet toch wat zeggen, hè. En de man heette wachtmeester. Maar goed, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar de... U weet wel, in militaire dienst, hè, dan moet je toch weten wanneer iemand dood is of niet, hè? Zodat je hem achter kunt laten of niet, hè? Als het hoofd gescheiden is van de romp, dan is het dood ingetreden. Ik geloof dat het aangevuld is nu met het moet er ook minstens een meter vanaf liggen, want anders weet je het nog niet zeker. Schijnt het, heb ik mij laatst laten vertellen. Maar goed, laat maar zitten. Nee, het is niet zo'n fraai verhaal. Maar dood is nou eenmaal dit, hè. Hoofd gescheiden van het lichaam. Dan denk ik altijd, het kan wel zijn dat we kinderen God zijn, maar als we geen gemeenschap hebben met het hoofd, dan is er in de praktijk geen sprake van leven. In de praktijk, zei ik. Dat is het. Die communicatie moet er zijn. Dus de Heere zal u slaan. De Heere zal u besluiten in mijn hand. Ik zal u slaan. Ik zal uw hoofd van u wegnemen. Hij zegt het toch netjes? Nou ja, het is netjes vertaald, denk ik altijd. En dan, en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag aan de vogel des hemels en aan de beesten des velds geven. En de ganse aarde, en dat is op zijn minst het ganse land, maar hier waarschijnlijk helemaal de ganse aarde, zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Niet door aardse middelen, zal ik maar zeggen. Want de krijg is niet een vleeselijke krijg. De krijg is ook niet aan de mens. De krijg is des Heren. Die zal u lieden in onze hand geven. Hebben die weer? Weer de woorden van Paulus. Wij zijn in het vlees, natuurlijk, maar wij voeren de krijg niet naar het vlees. En dan weer Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En de wapenrusting die men daarvoor nodig heeft, is een geestelijke wapenrusting. Schild des geloofs, helm der zaligheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Van belang in die strijd is dus dat wij bereid zijn om zelfs maar simpel het evangelie te vertellen. Als je dat niet wil, blijf je geestelijk ook niet staan als kind van God. Zo is dat nou eenmaal. Zie? En we hebben natuurlijk nog een andere schriftplaats in het Oude Testament, die aardig overeenkomt met deze uitspraak, dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Dat is de beroemde uitspraak en dikwijls ook misplaatst toegepaste uitspraak uit Zacharia 4. Waar de Heer zegt via Zacharia: niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De Zacharia 4, meen ik. Kijk. Daarom was ik een beetje traag. Dan denk je, dan roept hij wel wat vers het is. Dank je, Gerrit. In Zacharia 4 namelijk wordt helemaal gesproken over de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Waar er helemaal geen activiteit schijnt te zijn, omdat ik zal proberen zo snel mogelijk te zeggen, want het is zo'n pracht van een visioen hier in Zacharia 4. Maar er schijnt helemaal geen activiteit te zijn. Er wordt schijnbaar niets gedaan, maar er gebeurt een heleboel. Maar het idee is dat er enige lampen branden. En het schijnt dat niemand er wat aan doet. Maar het punt is gewoon dat de lampen via leidingen, olieleidingen, verbonden zijn met een reservoir, voorraadolie. En die schijnt weer verbonden te zijn rechtstreeks met de olijfbomen. Dat wil zeggen, het gaat allemaal vol automatisch. Komt niemand dan te pas. De olijfboom produceert olie, gaat via leiding naar het reservoir en via het reservoir naar de lampen. Dat is wat Ezekiel, of wat Zacharia zag. Wat Zacharia zag in zijn visioen. En de gedachte is dat dit visioen spreekt primair over onze tegenwoordige bedeling, waarin schijnbaar niets gebeurt. En de onwetenden, omdat zij ongelovigen zijn, denken ook inderdaad dat er niets gebeurt en dat God niets doet. En dat komt omdat zij natuurlijk op de verkeerde plaats kijken of de verkeerde dingen zoeken. Maar de Bijbel zegt dat God wel degelijk wat doet, u weet wel. In de wereld, aan de wereld, doet hij niks. Wat hij doet is zijn gemeente verzamelen uit de wereld. Dat is tegenovergestelde, min of meer. Maar hierover wordt gezegd in Zacharia 4, vers 6. Dus commentaar. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Zerubabel in zijn dagen was trouwens de zoon van David. Afstammeling van David en stamvader van de Heer Jezus, en in zijn dagen officieel erfgenaam van de troon van David. Dat maakte niks uit, want die was er toch niet, die troon van David. Maar Zerubabel was wel de drager van het erfrecht, hè? Die Zerubabel. En tot die Zerubabel, als ook als type van Christus wordt gezegd: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. En daarna: wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. En dus de vraag: hoe hoog is die berg? Twee meter tachtig. Heel goed, juist. 2,80 meter. Want die grote berg, schitterend vind ik zoiets. Maar die grote berg is natuurlijk gewoon een beeld van Babel. Zoek het maar op, neem maar een concordantie, zoek maar berg op. Dan heb je even wat te doen natuurlijk. Maar zo, Babel wordt als berg voorgesteld. Babel was helemaal niet een berg. Maar Babel was een verheven stad, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Maar alles wat zich verheft, inclusief Babel en uiteindelijk Babel, zal ter nedergeworpen worden. En Babel, die grote stad die als een berg wordt voorgesteld, ook hier, die zou inderdaad met de grond gelijk gemaakt worden. Zou geoordeeld worden. En de koning van Babel, nou ja, daar is die Filistijn van 2,80 meter een beeld van. Zie je, zo is het verhaal weer ongeveer rond. Ja, precies. Maar er staat er niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat geldt in de eerste plaats in onze dagen, waar niet door vleeselijke wapenen de duivel of zo zou kunnen bestreden worden, maar waarbij wij slechts door geestelijke wapenen kunnen staan in de overwinning die wij in Christus hebben. En zo heeft de Heer Jezus zelf ook deze strijd gestreden en gewonnen. En als het er nog helemaal over gaat, ook in de toekomst, in de dagen van het Rijk van de Antichrist, zal dat Babel niet vergaan of verwoest of geoordeeld worden door zwaarden en schilden en rondassen en spiezen en hoe die dingen allemaal in de Bijbel maar mogen heten, maar gewoon door stenen uit de hemel. Zonder handen afgehouden. Die kent u toch? Grote hagelstenen. En zwavel en vuur uit de hemel. Maar stenen, hagel, gaat over precies hetzelfde. Ja, ja. Niet door menselijke wapens, maar door de geest Gods en door de kracht Gods. En daarmee zijn we nog niet. Maar ik ga eerst terug naar 1 Samuel 17 weer. Vers 47. De ganse vergadering zal weten dat de Heer niet door het zwaard nog door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren. De Heer zal voor u strijden, werd gezegd via Jozua, dat is een paar jaar terug in de geschiedenis. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dan vers 48. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte. De mannen toen ook al, denk ik dan wel eens. Het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde. Zo haastte David en liep naar de slagorde toe de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas. De hand, weet u wel, waarmee normaal de harpe speelde, weet u nog? Ja. En hij stak die hand in de tas. De tas. Zijn herdersgereedschap. En hij nam een steen daaruit. En hij slingerde. Met een slinger kennelijk. Hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. Prachtig, vind je zoiets, hè? Ja. De steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht. Ander woord voor platte bek, zuster. Ja, ik weet het niet. Hij viel op zijn Sorry. Ja, ik heb ook wel een ander jargon, maar vooruit. Hij viel op zijn aangezicht ter aarde en niet ter aanbidding uiteraard. Hè? Maar goed. En alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn, doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. En daarom liep David en stond op de Filistijn. Je ziet hoe vermakelijk het is, hè. Hij stond bovenop die dode reus, ja precies. En hij nam zijn zwaard en trok het uit zijn schede. En hij doodde hem en hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Dat heb ik een Groninger nog nooit goed horen voorlezen. Maar goed, hij hief hem het hoofd daarmede af. En toen die Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchten zij enzovoort. Daar gebeuren een paar wonderen, denk ik toch. Want hoe David dat zwaard van die Filistijn hanteerde, weet ik ook niet. Maar wat het uitbeeld weet ik natuurlijk wel. Waar het over gaat, is dat deze Filistijn uiteindelijk verslagen werd ook met zijn eigen wapen. Zijn eigen zwaard. Met de dood namelijk. Kijk, wat wij ons moeten realiseren, is dat de oversten deze wereld, waaronder den Filistijn, dat de oversten deze wereld gemeend hebben zich van de zoon van David te kunnen ontdoen via de dood. Dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want als je het mij vraagt, hebben ze sinds David zich altijd erop toegelegd om de hele familie van David uit te roeien. Hetgeen in zekere zin ook gelukt schijnt te zijn. Nou ja, in zekere zin. Want daar moet ik twee uitzonderingen op maken. Dat is dat een deel van de familie van David al ver voor de uitroeiing van het huis van David, ver buiten het Midden-Oosten verdwenen was, zal ik maar zeggen. Maar daar had ik het gisteren even over, wanneer het maar was. Dat is één ding. En een andere ding is dat men kan alle mannelijke nazaten van David uitroeien. Men schijnt het ook gedaan te hebben. Nee, in de dagen van de Romeinen, na de dagen van Handelingen, is het officieel gebeurd. Via de Romeinse keizers werden de nazaten van David gedood, om er van dat gedoe met de Messias af te zijn. Zeker wel. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar die ene hebben ze natuurlijk nooit te pakken kunnen krijgen. En raad eens wat, in de Oud-Testamentse geschiedenis vind je dat ook al een keer, dat het huis van David wordt uitgeroeid, maar er was er één die ze niet te pakken konden krijgen. Toch? Ja, ja. Zoek dat maar eens uit. Ja, dat zijn niet zulke heel bekende geschiedenissen, maar zo was het wel. Maar die ene die ze niet gedood konden krijgen, die konden ze niet doden omdat hij er niet was. Ze zagen hem dus ook over het hoofd. Maar dat is natuurlijk een uitbeelding van de Heer Jezus Christus in onze dagen. De enige bekende en waarschijnlijk ook enige overlevende nazaat, mannelijke nazaat wel te verstaan, via de mannelijke lijn, van David, de Heer Jezus Christus. Die men dacht te doden, maar, zegt 1 Korinthe 2, als die oversten deze wereld geweten hadden hoe dat nou zat met die heerlijkheid van David en de zoon van David, kortom, als ze de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. En gedood hebben dus. Met andere woorden, ze hebben hem gekruist, ze hebben geprobeerd zich door de dood van hem te ontdoen. En toen bleek het middel erger dan de kwaal. Toch? Want als ze geweten hadden dat hij aan de andere kant weer uit de dood zou opstaan en daarmee eerstgeborene zou zijn, zelfs van een hele nieuwe schepping, dan zouden ze het tegenovergestelde gedaan hebben, lijkt mij, en hun uiterste best gedaan hebben om de Heer Jezus aan deze kant van de dood te houden. Maar zo is het niet gebeurd. En daar gaat het maar om natuurlijk. En vervolgens wordt dan degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, de overste deze wereld, Hebreeën 2, vervolgens wordt hij zelf verslagen met zijn eigen zwaard. En gaat met zijn eigen oude wereld, waarvan hij de overste dan wel de God is, ten onder. Door de dood, zijn eigen zwaard dus, dat is het idee. En de duivel wordt dus met zijn eigen wapenen verslagen. En zo gaat het in de praktijk nog steeds, ook in onze dagen. Nou goed. Terug naar 1 Samuel 17. David stak zijn hand in de tas, vers 49, en hij nam een steen daaruit. Welke steen weet u nu, hè? De vijfde steen. Ja, hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Wanneer wij deze geschiedenis slechts toepassen op het verleden, waarbij de Satan overwonnen werd en waarbij het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop vermorzelde, weet u wel, uit Genesis 3 vers 15, meen ik, dan is hiermee het verhaal ten einde natuurlijk. Maar het punt is dat die Filistijn met grote nade niet maar een beeld is van de Satan in het algemeen, maar daarna wel degelijk van de antichrist in het bijzonder, in de dagen van de wederkomst van Christus en in de dagen van de oprichting van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Zie. En daarna zeggen wij de steen zonder handen afgehouden, de steen in Daniel 2, de steen die daar valt op dat beeld van 60 L. Maar ik gooi nou twee hoofdstukken door elkaar. Daniel 2 en... Daniel 2 en Daniel 3. Want in Daniel 3 staat toch ook zo'n beeld. Van 60 L. Dacht ik. Is niet zo, hoor ik het nog wel van u. Maar goed, hè. Maar dat beeld uit Daniel 2 in elk geval, dan krijgt hij die ene steen op zijn tenen. Dan, en het hele beeld wordt vermalen. Dan zeggen wij, nou ja, die steen is Christus. Ja, dat kan nou wel zijn. Maar het neemt niet weg dat wanneer wij lezen over de definitieve ondergang van Satan en heel zijn personeel, en ook de ondergang van de duivel en heel zijn personeel, dat, en ik bedoel dus de antichrist hier op aarde enzovoorts, dat daar niet alleen maar sprake is van de Heer Jezus Christus, want wij worden geacht te weten, dat moeten wij weten namelijk, wij worden geacht te weten dat wij als gemeente in die strijd betrokken zouden zijn. Want om even terug te komen op de verwoesting van Babel en de stenen uit de hemel en het vuur uit de hemel. Wie gooit eigenlijk die stenen uit de hemel? Hè? Ja, wij. Zeker wel. Ook weer zo'n uitgebreid onderwerp. En aan de andere kant weer zo'n onbekend onderwerp. Maar het verhaal is gewoon, ik heb het van de week al genoemd, opname van de gemeente, er wordt krijg in de hemel, die wordt beslecht zodanig dat Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden. Door wie? Door u en mij, door de gemeente namelijk. Door dat volk van eerstgeborenen, dan wel door die vele zonen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. Door die velen die veranderd zijn naar zijn beeld. En het beeld van de Zoon Gods gelijkvormig zijn geworden. Zodat de Heer Jezus Christus de eerstgeboren is te midden van die vele broederen. Romeinen 8. Die hij tot heerlijkheid geleid heeft. Hebreeën 2. Nou ja, onder andere dan allemaal, hè? Zeker wel. En als we dan lezen over David die zijn steentje slingert naar die reus, dan is nu weer de vraag, wie is die steen? Want voor de gelegenheid is het niet David zelf. Hè? Nee. En dan lezen wij Daniel 2, ja, of vanwege tijd en al dat soort dingen, zoek ik dat nou allemaal, gemakshalve ook, zoek ik dat maar niet op. Maar in Daniel 2 gaat het over de steen die zonder handen is afgehouden, maar er staat heel laconiek bij later, dat is die beeld wat vernietigd wordt, is een beeld van de koninkrijk en de aarde. En dan staat er, en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zodat je daar concluderen moet dat die ene steen een beeld is van één volk. Al twijfelt er niemand aan dat die steen een beeld is van Christus. Niettemin, er staat expliciet, die steen is een beeld van een volk. Welk volk? Dan komen we weer in de oude discussie. Welk volk? Wel zal maar zeggen, Daniel kan nooit wat anders gedacht hebben dan het Joodse volk. Dan zeg ik, nou, dat kan wel. Hij kan ook nog eens gedacht hebben aan het volk Israël. Er zijn er toch altijd 10 stammen meer dan die 2 die we eerst in gedachten hadden. Israël. Maar wij weten uit het Nieuwe Testament dat het in de eerste plaats wel degelijk gaat om de gemeente. Een gemeente die beschouwd wordt als gevormd uit eerstelingen van Israël. En anders als gevormd tot eerstelingen van Israël. Maakt me niks uit, maar Israël. Wel degelijk. En dat koninkrijk van Christus, daar zal in de eerste plaats de gemeente in delen. En in de tweede plaats Israël, of zo u wilt, de rest van Israël. Uit de volgende bedeling. Kortom, die ene steen daar is wel degelijk Israël in het algemeen en de gemeente in het bijzonder. De gemeente die zijn lichaam is, enzovoorts. Zie. En nou weer terug naar die beek en die steentjes, want waar komen die steentjes vandaan? Hè? 1, 2, 3, 4, 5 moet eigenlijk zo wijzen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat vijfde steentje is dus toch gewoon een beeld van de vijfde bedeling. en vervolgens van de gelovigen uit deze vijfde bedeling. Die uit de voorgaande vier, of gewoon de voorgaande vier, die worden overgeslagen. Maar die vijfde, die telt pas. En waarom? Nou, via de bedelingsschema wordt u graag begrepen te hebben hoe dat zit. In die voorgaande vier bedelingen is geen sprake van wedergeboorte. Dat wil zeggen, er is misschien sprake van wedergeboorte, maar er wordt in ieder geval niemand wedergeboren. Want dat kan nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus was nog niet opgestaan, er was nog geen nieuw leven. Die nieuwe schepping was beloofd, zou eraan komen. Dat was wat hem beloofd was ook in oud-testamentische tijd. En dus in die voorgaande vier bedelingen, om zo te zeggen. Deze mensen zijn, hebben het woord Gods geloofd, maar ze hebben geen deel gekregen tot op heden zelfs aan de vervulling van die beloften Gods. Want dat was zover nog niet. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Nou ja, de belofte als zodanig wel, maar de vervulling ervan niet. Dus Hebreeën 11, waar dat staat, die worden gepasseerd. Die eerste vier, om zo te zeggen. Maar onze tegenwoordige bedeling, de vijf. En dus de eerste na de opstanding van Christus, in deze tegenwoordige bedeling, worden gelovigen wedergeboren wanneer zij tot geloof komen. Omdat simpelweg dat nieuwe leven en die nieuwe schepping er is, dat leven van Christus. En dat maakt ons in onze dagen nog steeds tot eerstelingen. En we zijn lang niet de eerste categorie gelovigen op aarde, niettemin wij zijn eerstelingen. Zie? En dat vijfde steentje is dus gewoon een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. En dat is Gods geheime wapen, om zo te zeggen. Hoe zeggen ze dingen netjes, hè? Hij zendt zijn... U weet toch hoe dat is als de Heer komt? Wel, als David komt door die strijd, dan komt hij met een stok, uitbeelding van opstanding. En hij komt met die steen, weet u wel. In ieder geval die vijfde, want daar gaat het uiteindelijk om. En die gebruikt hij ook. En als de Heer zelf komt, de zoon van David, wie brengt hij dan mee? Ja, die steen dus, maar wat lees je in de Bijbel dan? Zie, de Heer komt met... Ja, ik hoor ze allemaal ongeveer, denk ik. Hè? Hij komt met zijn loon... Toch of niet? Jesaja, dat is de gemeente. Of hij komt met zijn vele tienduizenden. Of hij komt met zijn heiligen. Of hij komt met zijn engelen. Nee, nou goed, zoek die schriftplaatsen zelf dan maar eens op in de Bijbel. Hè? De Heer komt met... Nou, wat brengt hij zo wel mee? Maar dus alle keren is het precies hetzelfde. Want zegt de Hebreeënbrief bijvoorbeeld... Gij of wij zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Wij zijn gekomen niet tot Sinaï, maar tot Sion. Wij zijn gekomen niet tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Wij zijn gekomen tot God de rechter... Wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden. In de Statenvertaling lees je dat niet, maar het staat wel degelijk in de grondtekst. In elk geval, wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Welke vele tienduizenden engelen? Wel die uit Daniel 7 of zo. Waar de Heer komt... Tienduizenden maal tienduizenden die hem dienden enzovoorts. Dat is gewoon de gemeente, zeker wel, ja. En dat zal in de toekomst dus gebeuren. De wederkomst van Christus, ik kan nou eens even heel kort zeggen dan. De verschijning van de Heer, de officiële wederkomst van Christus met betrekking tot Israël aan het eind van de 70e week van Daniel, is een verschijning van de Heer met zijn geheime wapen, met een steentje in zijn zak. Met zijn... Hemelse Heer, legers prijzende God en zeggende, zingende. Ere zij God en vrede op aarde. Dus we moeten toch nog even oefenen, denk ik altijd, voor die tijd. He? Nee, dit was wat snel, maar vooruit, hè. Maar daar gaat het wel degelijk om. Kortom, dat die steen uit die beek, want om die ene gaat het natuurlijk uiteindelijk, staat voor de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. De beek staat voor het woord Gods. Stroomt, zeker wel. U weet wel, de boom geplant aan waterbeken. De beek staat voor het levenbrengende woord Gods, waaruit de boom groeit, om zo te zeggen, maar waardoor ook de stenen rondgeslepen worden, gevormd worden tot bruikbaar instrument in de slinger van God, om zo te zeggen. En u weet waar de slinger een beeld van is? Nou ja, er zijn allerlei ook taalkundige details om dat te onderbouwen, zal ik maar zeggen. Maar daar begin ik maar even niet aan. De slinger is gewoon een uitbeelding van eeuwigheid. Rond, weet u wel, in het rond slingeren, eeuwigheid. Eeuwige kracht, dat is wat het is. En de eeuwige kracht uiteraard in de hand Gods. Dat is een slinger. Vandaar dat wij, wanneer we God ook wegredeneren, het idee hebben dat de aarde een beetje rondgeslingerd wordt, hè, onder de bodem waarop wij staan, een beetje rondgeslingerd wordt in de ruimte om in het centrum en al dat soort dingen meer. Zo ziet het er ongeveer uit. Maar die ronde beweging, dat is gewoon eeuwige kracht. Zie. En dan zijn we weer. Hè. Niet door kracht, door geweld, dat wil zeggen aards geweld, maar door de geest Gods. En dat is die eeuwige kracht. Daardoor zal het geschieden. En dat is die kracht die ook daadwerkelijk in ons werkt. David stak zijn hand in de tas, zijn herdersgereedschap. Ten slotte, wij kennen de Heer als de herder. En hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn recht voor zijn... Dank u, broeder. Recht voor zijn voorhoofd. En dan zoek je voorhoofd op in de Bijbel. En dan staat het inderdaad voor het denken van de mens. Gedachten en filosofie. En ook zijn hoogmoed. Huh? Dat hangt met elkaar samen, rechtstreeks. Dat wat hij zelf ontwikkelt. Enzovoorts. Hè? Zijn eigen fantasie. Men noemt het intelligentie dikwijls, helaas. Maar fantasie, in de zin van, men maakt zo zijn eigen ideeën en daarmee zijn eigen wereld, zit allemaal aan vast, want de schedel is een uitbeelding van de wereld als zodanig, hoor. Die ronde bouw, zeker wel. Nou goed, ik ga er maar liever niet uitgebreid op in, het is allemaal Hebreeuws en daarmee Bijbelse symboliek. Maar het idee is inderdaad dat hiermee een eind komt aan al die hoogmoedige gedachten van die grote tegenstander. Maar betekent ook dat er eind komt aan al die hoogmoedige gedachten van de mens die nu eenmaal in de macht van die tegenstander leeft. In onze dagen en ook in de toekomst. Maar er zal een eind aan gemaakt worden. Door David, de zoon van David uiteraard. En wij zullen in de toekomst... Als instrumenten zijn een gramschap wel degelijk, zullen wij gebruikt worden tot openbaring van zijn heerlijkheid en tegelijkertijd tot oordeel van de goddelozen. Zo heet dat. Ik weet hoe hard het klinkt, maar niettemin, dat is wat de Bijbel leert. Want wie de waarheid afwijst, wijst leven af, wijst de schepper af en heeft geen recht op een bestaan. Wat voor bestaan dan ook. En dus komt er zo'n oordeel. Er zit ook weinig anders op. Ik zou persoonlijk ook niet weten, en ik heb het eens nagevraagd aan enige theologen, maar ik zou persoonlijk ook niet weten welke andere oplossing er nog meer is voor de bekende wereldvraagstukken. Wereldvraagstukken. En voor persoonlijke vraagstukken in het persoonlijk leven van de mens. Hè? Maar dat zijn dezelfde vraagstukken als de wereldvraagstukken. Over recht en onrecht. En dat soort dingen meer. Er is geen andere oplossing voor dan dat uit deze wereld verdwijnt alles wat God niet erkent. Zo is het nou eenmaal. Je kan het ook niet helpen. Je kan ook niet zeggen, ik had het wel anders gewild. kan alleen zeggen dat het tragisch is voor degenen die hem afwijzen. Maar daarom ook... I love to tell the story. Hè? Daarom ook zouden wij met genoegen dat verhaal vertellen. Zijn verhaal. Het verhaal van God die deze wereld gemaakt heeft en die eeuwig leven aanbiedt. Simpelweg aan en ieder die bereid is het aan te pakken. Zie? En dat is het evangelie. Dus de blijde boodschap van overwinning op de dood en op de... En van de overwinning op deze figuur van 280. En daar zullen we het weer bij laten.